Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we vanaf vandaag voorlezen uit het leven van de heilige Antonius van Padua, geschreven door de pater Franciscaan minderbroeder Lothar Hardik. Veel luisterplezier. Hoofdstuk 1. Zijn afkomst en zijn zoeken naar de eigen weg. Onderwerp: de rol der legenden. De vereering die vroegere generaties aan de heiligen betoond hebben, maakt het ons niet gemakkelijk een historisch juist beeld van hen te krijgen, zoals wij dat tegenwoordig nastreven. Over de laatste levensjaren en de dood van een heilige hebben we gewoonlijk wel betrouwbare berichten. Dan weet zijn omgeving met een bijzonder iemand van doen te hebben. En ze gaat zijn woorden en de voorvallen uit zijn leven vastleggen. Maar als men na de dood van de heilige zijn levensloop gaat beschrijven, ontdekt men er talrijke gaten in. Tegenwoordig zijn we kritischer geworden, ook ten opzichte van de middeleeuwse heiligen. We vragen: wat is er werkelijk gebeurd, wanneer precies en waar? Wij willen historisch betrouwbare informatie. Daarom moeten wij misschien leren de oude legende met nieuwe ogen te lezen, om er die diepere waarheid in te ontdekken. Onderwerp 2. Zijn afkomst. In de tijd dat er nog geen achternamen in gebruik waren, noemde men de mensen, ook de heiligen, gewoonlijk naar hun geboorteplaats. Vanzelfsprekend waren daar uitzondering op. Antonius is zo'n uitzondering. Wij noemen hem meestal Antonius van Padua. Maar hij is niet in Padua geboren en hij heeft alleen op het eind van zijn leven korte tijd in Padua gewoond. Zijn geboorteplaats is Lissabon. Vooral zijn Portugese levensbeschrijvers noemen hem daarom Antonius van Lissabon. Lissabon was in 1147 door de christenen veroverd op de Moren. De stad had grote invloed ondergaan van de kruisvaarders. Komend uit Frankrijk en Duitsland hadden zij koning Alfons I, die leefde van 1139 tot 1185, geholpen in zijn strijd tegen de aanhangers van Mohammed. Eigenlijk hadden zij het kruis aangenomen om de heilige plaatsen in Palestina te gaan bevrijden. Maar zij bleven in Portugal hangen en bespaarde zich daardoor de niet ongevaarlijke zeereis naar het Heilige Land. Koning Alfons had hun een rijke beloning in het vooruitzicht gesteld, als zij in zijn land bleven om hem te helpen. Zij suste daarbij hun geweten, door te zeggen dat ze ook in Portugal tegen de islam gingen vechten en zo iets voor de christenheid deden. Tot de in Portugal achtergebleven kruisvaarders behoorde ook de vader van de heilige Antonius. Hij heette Martino. Als ridder van koning Alfons was hij een bemiddeld iemand. Zijn vrouw droeg de naam Maria en zij stamde uit een voornaam geslacht. Antonius werd dus geboren uit een welgestelde en vooraanstaande familie. Zo vervulde hij een verwachting, die in de middeleeuwen aan heilige figuur gesteld werd. In de gedachtenwereld van deze feodale tijd moest een heilige van adellijke of minstens voorname afkomst zijn. Pas na 1200 komen ook gewone burgers met enige regelmaat op de heilige kalender voor. De legende was hiermee echter nog niet tevreden. Ze schreef Antonius een nog hogere afstamming toe. Van zijn moeder werd beweerd dat zij van koninklijke bloede was. En zich niet bekommerend om de historische mogelijkheid, werd als vader van Antonius zelfs Godfried van Bouillon genoemd, de leider van de eerste kruistocht, die in het jaar 1100 gestorven is. Misschien is deze beroemde kruisvaarder met Antonius in verband gebracht omdat de heilige zelf naar het islamitische Marokko wilde, echter niet als kruisvaarder, maar als missionaris. Het is typisch voor de legendevorming dat latere gebeurtenissen in het leven van de heilige al voor zijn geboorte in voortekenen worden aangekondigd. In welk jaar Antonius geboren werd, is niet zeker. In aanmerking komen de jaren tussen 1188 en 1196. Het Boek der Wonderen, of Liber Miraculorum, dat echter pas in de jaren 1367-1374 ontstaan is, zegt dat Antonius 36 jaar was toen hij stierf. Het is zeker dat hij op 13 juni 1231 gestorven is. Zijn geboortejaar zou dan 1195 zijn, of 1196 als hij na 13 juni geboren is. Hedendaagse levensbeschrijvers nemen op goede gronden aan dat hij in 1190 geboren is. De in 1979 verschenen kritische uitgave van zijn preken noemt ook 1188 als mogelijk geboortejaar. Hij zou dan goed 40 jaar oud geworden zijn. Is de grote devotie tot Maria, die bij Antonius onmiskenbaar aanwezig is, de aanleiding tot de bewering dat hij op 15 augustus, de feestdag van de ten hemelopneming van Maria, geboren is? Zeker heeft de legende de neiging het leven van de heilige van het begin af onder het teken van het bijzondere en bovennatuurlijke te plaatsen, als zij zegt dat bij de geboorte van Antonius de klokken van de kathedraal van Lissabon spontaan begonnen te luiden. Het geboortehuis van de heilige stond ten westen van de Dom, dicht bij het hoofdportaal. Spoedig na zijn geboorte werd het kind in de kathedraal gedoopt. Het kreeg de naam Fernando, of Ferdinand. Dit betekent dappere strijder voor de vrede. Hij heeft deze naam alle eer aangedaan, zeker toen hij reeds Antonius genoemd werd. Waarschijnlijk heeft Fernando ook broers en zusters gehad. Maar slechts één zuster van hem is ons bekend. Zij heette Maria en is in 1235 in het Sint-Michaëlsklooster te Lissabon als canonikes gestorven. Zij leefde dus nog toen haar broer op 30 mei 1232 werd heilig verklaard. Over de jeugdjaren van Antonius weten we vrijwel niets met zekerheid. De legende echter heeft deze hiaat opgevuld met wonderbare en stichtelijke gebeurtenissen, zoals ze passen in een leven dat van het begin af heilig en buitengewoon moet zijn. Fernando als vogelverschrikker. Er wordt verteld dat de vader, Don Martino, samen met zijn zoon Fernando eens naar zijn landgoed in de buurt van Lissabon ging. Het was midden in de zomer. De tarwe was rijp om te oogsten, maar zwermen moesten streken op de aar neer en pikten de korrels eruit. De vader ging iemand zoeken om bij het veld te waken en vogels weg te jagen. Zolang hij wegbleef, moest Fernando dit werk doen. Deze liep dus langs de akker om de vogels al schreeuwend te verjagen. Maar dat ging hem gauw vervelen, zeker toen hij in de nabijheid een kapelletje ontwaarde, waar hij naartoe wilde. Was het uit nieuwsgierigheid of om er te bidden? Hij vond een manier om het kapelletje te bezoeken en toch de mussen van het veld te houden. Hij riep tot de vogels dat ze hem moesten volgen. Dat deden ze. Met de zwermvogels achter zich aan ging hij naar het kapelletje en toen de laatste vogel binnen was, sloot hij de deur. Toen zijn vader terugkwam, was deze zowel ontgoocheld als verbaasd. Zijn zoon was nergens te bekennen, maar ook de mussen niet. Bij zijn zoeken kwam hij bij het kapelletje en toen hij de deur opendeed, snorden de mussen naar buiten, terug naar de akker. Maar zijn zoon zat te bidden. Een verhaal als een sprookje. Een brave jongen die wankelt tussen plicht en wens. Het slimme kind dat een oplossing vindt door met argeloos geloof dingen te doen die alleen met bovennatuurlijke gaven mogelijk zijn. De van kindsbeen af heilige mens die zich tot het hemelse voelt aangetrokken en daarom door de hemel met een wonder wordt bijgestaan. De heilige die later als grote wonderdoener ook voor alledaagse dingen werd aanroepen moest van jongs af wonderen gedaan hebben. Ouderlijk huis en school. De rond 1316 ontstaande levensbeschrijving Benignitas, die sterk legendarisch gekleurd is, weet te vermelden dat Fernando al zeer vroeg een goede inborst toonde, in het bijzonder door de armen met almoezen te bedenken. Anderen zeggen dat hij van huis uit een grote devotie had voor Maria. Van zijn moeder wordt vermeld dat zij zeer vroom was. Maar het is niet mogelijk concreet aan te geven wat de invloed van de ouders is geweest op de godsdienstige ontwikkeling van Fernando. Verder dan vermoedens komen we niet. Wel een grote invloed op Fernando had een oom die kanunnik was. Niet alleen invloed op zijn godsdienstig leven, maar ook op zijn verstandelijke ontwikkeling. Dit was van grote betekenis voor het latere leven van de heilige. De oom was leraar aan de kathedraalschool te Lissabon. Toen Fernando de vereiste leeftijd bereikt had, stuurden zijn ouders hem naar deze school. Het onderricht zal wel hetzelfde geweest zijn als in die tijd op dergelijke scholen gebruikelijk was. Het bestond allereerst uit het zogenaamde trivium: grammatica, retorica, dialectica en vervolgens het quadrivium: aritmetica, geometrie, astronomie en muziek. Alles samen was dit een goede algemene vorming en een degelijke training van de geest. Voor een kathedraalschool was het vanzelfsprekend dat daar godsdienstonderricht bij kwam en tijdens de liturgische diensten ook godsdienstpraktijk. Heel het programma was duidelijk gericht op een keuze voor de geestelijke stand. Wie daartoe roeping voelde, werd via de theologiestudie voorbereid op het priesterschap. Bij Fernando was dit het geval. Inwendige strijd. De legenda Isidua, reeds in 1232, een jaar na de dood van de heilige geschreven en in de 13e eeuw herhaaldelijk bewerkt, zegt ons dat de jonge Fernando door zware bekoringen en ernstige strijd zijn weg door het leven moest zoeken. Letterlijk staat er: toen met de puberteit de vleeselijke verlangens in hem ontwaakten en hij zich overmatig bekoord voelde, liet hij niet na zijn jeugdige begeerte te beteugelen. De wereld bood hem dagelijks gelegenheid tot de meeste verleidelijke ervaringen. Maar hij had zijn voet nog niet op de drempel gezet, of hij trok hem terug, uit angst dat het slijk van de aardse vreugde hem zou besmeuren en hem zou verhinderen de weg des Heeren te gaan, die hij reeds van harte was ingeslagen. Lorenzo Surio, die in 1570 een oude biografie van de heilige bewerkte, geeft deze nadere bijzonderheden. Volgens hem ging het om een dienstmeisje in het ouderlijk huis, dat op de jonge, veelbelovende Fernando verliefd was. Het was een verliefdheid waar misschien ook berekening in meespeelde. Een verhouding met de zoon van haar meester kon haar voordeel opleveren, zeker als deze gevolgen zou hebben. Zij probeerde Fernando te verleiden, maar hij wees haar af. Dat Fernando aan bekoringen blootstond, heeft voor de middeleeuwse hagiografie niets chockerends. In de heilige legende uit die tijd is meermalen sprake van zeer zware verleidingen, bijvoorbeeld bij Franciscus van Assisi. En van Thomas van Aquino wordt verteld dat zijn eigen moeder een naakte vrouw naar hem toestuurde om te voorkomen dat hij zou intreden bij de Dominicanen. De middeleeuwse schrijvers van heilige levens hadden nog duidelijk de overtuiging dat heiligen in de eerste plaats mensen zijn met alle menselijke gevoelens, ook de seksuele. Men draaide daar niet omheen, ook al trad men niet in bijzonderheden. En wat spreekt ons meer aan? Een heilige die geen hartstochten of onedele gevoelens kent en onbelemmerd zijn weg gaat? Of iemand die alle menselijke aanvechtingen persoonlijk doormaakt, maar toch consequent zijn christelijke roeping volgt? Dit intermezzo in de ontwikkeling van de heilige Antonius doet ons inzien dat hij niet iemand was die van geen menselijke hartstochten wist en altijd ongehinderd de toppen van de heiligheid bewandeld heeft. Hij was wel tot heiligheid geroepen, maar met al zijn menselijke eigenschappen. Als een echo van deze jeugdervaring horen wij Antonius later zeggen: als men het kwaad van de hartstocht niet bestrijdt, zullen ook alle andere goede voornemens falen. Waar een overdaad aan rijkdom en genoegens is, huist de pest van de zonde. Zij woont bij mensen die lauw en lui zijn. Het hart echter verzet zich voordat het tot uitspattingen komt. Eergevoel voorkomt de zonde. Thank you. in het klooster Sint-Vincentius. In 1210 nam het leven van Fernando een beslissende wending. Hij vroeg opgenomen te worden bij de Augustijnen, koorheren, in het klooster São Vicente de Fora, Sint-Vincentius buiten de muren. Zijn ouders en overige familieleden maakten hem dit besluit niet gemakkelijk. Waarom de kans op een goede carrière laten schieten? Om als een goede christen te leven, hoefde men toch niet alles te verlaten en naar het klooster te gaan. Maar Fernando was zeker van zijn roeping en bleef bij zijn besluit. Het Vincentiusklooster was een koninklijke stichting, door koning Alfons mild gesteund. Men kon er onbezorgd leven. Maar kort nadat Fernando was ingetreden, raakte het klooster verwikkeld in kerkpolitieke twisten en was het gedaan met de rust. Ook anderszins voelde Fernando zich belemmerd in zijn geestelijk leven en zijn toeleg op de studie die hem voorbereidde op het priesterschap. Hij kreeg veel bezoek van familieleden, bekenden en politieke vrienden. De koorheren waren daar niet op tegen. Ze zagen het zelfs graag, want Fernando was van een vooraanstaande familie en betrekkingen met hooggeplaatsten konden het klooster alleen maar ten goede komen. Maar Fernando wilde niet gestoord worden in zijn geestelijke ontwikkeling en zijn opgang naar het priesterschap. Na 2 jaar vroeg hij zijn overste om overplaatsing naar het moederklooster Santa Cruz in Coimbra, bijna 200 kilometer van Lissabon verwijderd. Don González, de prior, stond het hem toe, hoewel niet van harte. Koorheer in Coimbra. Coimbra was in die tijd de hoofdstad van het Koninkrijk Portugal en de zetel van een bisschop. Ook had het een grote naam als centrum van wetenschap. De wereldberoemde Universiteit van Coimbra werd pas in 1307 gesticht en bestond dus nog niet tijdens het leven van de heilige. Maar het klooster van de Augustijnen had een goede wetenschappelijke naam, vooral vanwege de heren Raimundus en Johannes, die aan de Universiteit van Parijs de magisterstitel behaald hadden. Het klooster Santa Cruz was in 1134 gesticht door de heilige Theotonius en door de Portugese koningen rijkelijk begiftigd. In de tijd van Fernando leefden er ongeveer 60 religieuzen. De bibliotheek was rijk voorzien. Vanzelfsprekend bevatte zij de werken van vader Augustinus, maar ook die van Ambrosius, Beda de Eerbiedwaardige, Gregorius de Grote en Isidorus van Sevilla, naast een groot aantal boeken op het gebied van de profane wetenschappen. Uit zijn latere geschriften kan men opmaken dat Fernando de studiemogelijkheden die hem in Coimbra geboden werden, goed gebruikt heeft. Hij wist toen nog niet dat hij later in de strijd van de kerk tegen de dwaalleer van die tijd zou worden ingeschakeld. Maar toen hij daarvoor bestemd werd, was hij ervoor toegerust. Hij had een buitengewoon goed geheugen dat voor hem menig boek verving. Vooral de Heilige Schrift maakte hij zich studerend en mediterend eigen, in het bijzonder het Evangelie, waar hij heel zijn leven naar trachtte in te richten. Paus Gregorius de IX noemde hem later Ark van het Testament en Schrijn van de Heilige Schrift. En bij zijn verheffing tot kerkleraar in 1946 verleende Paus Pius de XII hem de titel Leraar van het Evangelie. Ook Coimbra was geen oase van rust. Fernando was naar Coimbra gegaan om zich ongestoord aan zijn roeping te kunnen wijden. Maar ook in Coimbra heerste onrust en politieke twisten. In 1208 ontstond oneenigheid tussen de koning en de bisschoppen over de zeggenschap over de kerk, die in de jaren daarna steeds groter werd. De bisschoppen verdedigden hun onafhankelijkheid, terwijl de koning zijn macht ook tot kerkelijke aangelegenheden wilde uitstrekken en onder andere de benoeming van kloosteroversten voor zich opeiste. In navolging van hem probeerde ook de adel zijn invloed op de kerk en de kloosters te versterken. Door gunstbewijzen, privileges en geschenken trachtte men kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders aan zich te binden en velen gingen er maar al te graag op in. De toestand werd zo ondraaglijk dat paus Honorius III zich in 1220 genoodzaakt zag in te grijpen. Dat was in het jaar dat Fernando Coimbra verliet om minderbroeder te worden. De paus sprak overduidelijk: bijna allen gaan hun eigen weg en zoeken hun eigen belang. Ze laten zich tot hun eigen schade bij het gastmaal van de eeuwige koning verontschuldigen. Zelfs priesters spreken aan het altaar, zoals reeds in Sodom, openlijk over hun zonde en worden zo een valstrik tot verderf van de gelovigen. Niet één die zich als een muur voor het huis van God plaatst. Ook de prior van Santa Cruz, Johannes, kon zich deze woorden van de paus aantrekken. Hij had het bezit van het klooster verkwanseld, leefde zeer werelds en bekommerde zich in het geheel niet om tucht en orde in zijn klooster. Daardoor ontstonden ook binnen de kloostermuren partijschappen en twisten. Fernando kon daar niet onverschillig en neutraal tegenover staan. Hij wilde dat er vroom en ernstig geleefd werd en moest zich dus tegen de praktijken van zijn prior verzetten. Hij was van Lissabon naar Coimbra gegaan in de verwachting daar een geordend kloosterleven te vinden. Maar hij had er grote wantoestanden aangetroffen. Misschien heeft deze teleurstelling meegespeeld toen hij zich enkele jaren later bij de minderbroeders aansloot. Dergelijke toestanden heersten niet alleen in Coimbra. Ze moeten Antonius voor de geest gestaan hebben toen hij later in een van zijn preken zei: de overste wordt vader genoemd omdat de onderdaan bij hem binnentreedt als de zoon in het huis van zijn vader, om bescherming te zoeken tegen de begeerte van het vlees, de aanvallen van de duivel en het verlangen naar aardse bezittingen. Maar de werkelijkheid was anders. Ook dat wist Antonius toen hij preekte: er is tegenwoordig geen jaarmarkt, geen werelds of kerkelijk tribunaal, waar zich geen monniken en geestelijken ophouden. Zij kopen en verkopen, bouwen en breken af en veranderen vierkanten in cirkels. Bij processen kiezen zij partij. Zij spannen rechtszaken aan, nemen advocaten in de arm en slepen getuigen aan die bereid zijn voor vergankelijke, frivole en ijdele dingen een eed af te leggen. Zeg mij, verblinde geestelijke, of gij bij de profeten, in de evangelie of in de brieven van de heilige Benedictus en Augustinus zulke twisten en bedriegerijen, zulk een geschreeuw en protest om aardse en vergankelijke dingen bent tegengekomen.
Thank you.
wonderbare gebeurtenissen in Santa Cruz. Voor de latere legende mocht deze tijd in Santa Cruz niet geheel verduisterd zijn door menselijk falen. Bovendien was deze duisternis zeer geschikt als achtergrond van het licht dat de toen als grote wonderdoener vereerde heilige uitstraalde. Daarom vertelt de legende, er was in het klooster een zieke broeder, van wie men dacht dat hij door de duivel bezeten was. Alle pogingen om hem te kalmeren faalden. Fernando echter bedekte de gekwelde medebroeder eenvoudig met zijn kap en deze was genezen. De heilige, die later als grote duiveluitdrijver vereerd werd, had deze macht al in zijn jeugd getoond. Een tweede wonderverhaal uit deze tijd gaat over de persoonlijke vroomheid van Fernando, waar God op wonderbaarlijke wijze aan tegemoet kwam. Op een dag was Fernando aangewezen om de vloer te schrobben. Het was op het uur dat in de kerk de mis werd opgedragen. Toen het consecratieklokje luidde, knielde Fernando op de plaats waar hij zich bevond, in aanbidding neer. Op wonderbare wijze weken de muren uiteen, zodat hij in de kerk de opgeheven hostie kon aanbidden. Dit verhaal geeft precies een in die tijd wijdverbreide praktijk van eucharistische devotie weer. Dikwijls beperkte deze zich tot het naar de hostie kijken en haar aanbidden als ze na de consecratie werd opgeheven. Enkel dit korte moment werd van belang geacht. Ook theologisch gevormden kwamen vaak pas op het teken van de consecratieklok naar de kerk, vereerden de opgeheven hostie en gingen dan weer weg. Op het vierde concilie van het Lateraan in 1215 probeerde de kerk deze verschraalde eucharistische vroomheid te verbeteren. Zij drong erop aan dat de gelovigen minstens op zon- en feestdagen de gehele mis zouden bijwonen en eenmaal per jaar in de paastijd de communie zouden ontvangen. De heilige Franciscus van Assisi, de heilige Clara en in zekere zin ook de heilige Antonius hebben aan deze oproep van het concilie gehoor gegeven en veel gedaan en bereikt voor een gezonde en innige beleving van de eucharistische vroomheid. Hoofdstuk 2. Fernando wordt minderbroeder. In 1220 ging Fernando weg uit Santa Cruz, waarschijnlijk ook om de sfeer die er heerste te ontvluchten. Van de andere kant was hij blij met de jaar die hij er had doorgebracht. Hij was in de gelegenheid geweest er theologie te studeren en dit had zijn geloofsleven verrijkt, zijn kennis vergroot en zijn wijsheid doen rijpen. Hij was uitstekend toegerust voor zijn latere werkzaamheid. Hij had reden om dankbaar te zijn. Maar de ruimte in Santa Cruz werd te eng voor zijn dynamisch karakter, toen hij met de minderbroeders kennis maakte. Deze jonge orde was radicaal in het beleven van het evangelie van Jezus Christus, beoefende de liefde tegenover de behoeftige naasten en had ook de missie onder niet-christenen op haar programma staan. Dit trok Fernando aan. Hij had een wijde ruimte nodig voor zijn dienst aan het Rijk Gods. De minderbroeders komen naar Portugal. De religieuze beweging die rond de heilige Franciscus ontstond, was nog geen 10 jaar oud toen zij in 1217 ook Portugal bereikte. Zij had zich bijna explosief over Europa verspreid tot in het nabije oosten. De mensen kwamen onder de indruk van deze religieuze, die geheel volgens het evangelie wilde leven, nergens aanspraak op maakte, de vrede onder de mensen verbreidde en onder elkaar als broeders waren. Ze waren heel anders dan de monniken van de oude ordes. Hun open en natuurlijke omgang met God en de mensen deed velen verlangen hen te volgen. Waar de broeders voor het eerst kwamen, nam het volk hen nieuwsgierig en argwanend op. Soms dacht men dat zij ketters waren. Maar door hun eenvoudige levenswijze wonnen zij snel het vertrouwen van het volk en evengoed dat van de adel. In Coimbra schonk koningin Urraca hen een kapel, die in een olijfbosje lag en aan Antonius Abt was toegewijd. Daarom heette deze eerste Portugese nederzetting van de minderbroeders Santo Antonio dos Olivas. Door bemiddeling van prinses Sanchia, een zuster van de koningin, konden de broeders zich ook in Lissabon vestigen en later in Alequer. Over Franciscus en de van hem uitgaande religieuze beweging zegt de vroeger op zijn feest gezongen sequentie: een nieuwe orde, een nieuw leven ontstond, waar de wereld nog nooit van gehoord had. Bij de karakterisering van Franciscus en zijn orde wordt het woord nieuw wel het meest gebruikt. Ook in Coimbra werd de levenswijze van de minderbroeders ongetwijfeld ervaren als een nieuwe vorm van religieus leven. Ook door Fernando, toen deze broeders zich vlak bij zijn klooster gevestigd hadden. Dit waren mannen die niet opvielen door theologische of profane kennis en ook geen gepolijste preken hielden om indruk op de mensen te maken. Alle broeders zullen preken door hun daden, zei hun regel, en daarnaar richtten zij zich. En deze preek door de daad bestond hierin dat zij letterlijk, zonder compromis, volgens het evangelie leefden en de woorden waarmee Jezus zijn apostelen de wereld inzond, vergelijk Matteüs 10 hoofdstuk vers 5 tot 10, verstonden als tot hen gesproken. Met eenvoudige, maar indringende woorden verkondigde zij dat het Rijk Gods nabij was. Maar allereerst door hun leven lieten zij zien waar het in dit Rijk concreet om gaat. Het leed van de mensen verlichten, de wereld aan de macht van de duivel onttrekken, arm en pretentieloos met iedereen omgaan en vrede stichten, de vrede van God. Deze nieuwe manier van leven volgens het oude en toch altijd nieuwe evangelie moet een jonge man als Fernando, die oprecht christelijk wilde leven, tot nadenken gestemd hebben. Doch het was nog maar een onrijpe gedachte. Voordat hij de eigenlijke stap kon zetten, moest hij dieper getroffen worden. Ook dat deden de minderbroeders. De roep van de martelaren. In 1219 had Franciscus een aantal broeders die zich voor missiewerk onder de Saracenen hadden opgegeven, daartoe uitgezonden. Eén groep werd bestemd voor Marokko. Op hun reis daarheen kwamen de broeders Berardus, Petrus, Otto, Adjutus en Accursius naar Coimbra, waar zij door de koningin geholpen werden. Vandaar reisden zij per schip naar Sevilla, dat toen nog in handen was van de Moren. Men kan zich afvragen wat hun het meest bewoog: aan de islamieten het evangelie verkondigen of als martelaar te mogen sterven. In de meeste levensbeschrijvingen van heiligen uit die tijd wordt het verlangen naar het martelaarschap vermeld, ook in die van Franciscus. In ieder geval zijn de vijf broeders in Sevilla zo agressief opgetreden en hebben zij Mohammed en zijn volgelingen zo scherp veroordeeld dat felle reacties niet konden uitblijven. Zij werden ter dood veroordeeld, maar begenadigd en uit het land verbannen. Zij gaven hun onderneming echter niet op en reisden door naar Marokko. Daar kregen zij de steun van Petrus, de broer van de Portugese koning. Deze Petrus was een merkwaardig iemand. Na oneenigheid met zijn broer was hij in dienst getreden van de kalif van Marokko, echter zonder zijn christelijk geloof af te zweren. Ook in Marokko werden de 5 broeders gevangen genomen en mishandeld. Maar Petrus wist hen vrij te krijgen. De broeders waren echter vastbesloten de marteldood te ondergaan. Opnieuw begonnen zij openlijk tegen de islam te preken. Daarop werden ze gearresteerd en op 16 januari 1220 onthoofd. Hun beschermer Petrus bracht hun lijken in het geheim over naar Coimbra. Omdat het huisje van de minderbroeders in Coimbra zo klein was dat er onmogelijk 5 mensen tegelijk begraven konden worden, werd de kruisgang van Santa Cruz voor hen tot begraafplaats bestemd. Misschien ook dat Petrus zijn koninklijke broer daarmee een hak wilde zetten. Want in Santa Cruz werd de koninklijke familie begraven. In ieder geval kon Petrus zich na deze spectaculaire ontvoering niet meer in Marokko vertonen. Fernando, die toch al onder de indruk was van de Franciscaanse levenswijze en wist hoe en waarvoor deze eerste martelaren van de Franciscaanse orde gestorven waren, stond nu bij hun graf. Hij had de vaste overtuiging dat hij deze mensen, die voor hun geloof gestorven waren, moest navolgen. De koorheren van Santa Cruz merkten spoedig dat de eer die hun door dit kostbare graf betoond was, ernstige gevolgen had. De hooggeachte en veelbelovende Fernando kwam daardoor tot het verzoek zich te mogen aansluiten bij de broeders van de heilige Franciscus. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua, geschreven door pater Lothar Hardik. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 2. Fernando wordt minderbroeder. Bij het onderwerp Fernando wordt Antonius. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende keer. Thank you.